Wij gaan weer verder. We gaan nu uit andere vaatjes stappen. Daar heb ik natuurlijk heel de pauze over na kunnen denken, over die opmerking. We gaan uit een ander vaatje tappen. Ik wil gewoon ter illustratie. Ik ga zo nog naar Elisa. Dat lukt wel. Ter illustratie een paar geschiedenissen doornemen waarin het ook over kruiken gaat. En er zijn er nog wel meer, maar met een concordantie vinden jullie die zelf ook wel. Maar het is wel goed om er eens een paar te laten zien. In Genesis 24 is volgens mij de eerste keer dat de kruik voorkomt. Daar is het de knecht van Abraham, die van zijn heer op zoek moet gaan naar een vrouw voor zijn zoon Isaac. En dan zegt die knecht tot God: zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg: laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen: drink en ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Nou, dan sla ik een paar versen over. En zaten zij, haasten zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak. En liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. Ook hier een vrouw. En die vrouw is Rebecca. En zij put water en doet dat niet alleen voor de knecht des Heren, voor de knecht van de Heer, Abraham, maar ook voor de kamelen. Nou, en ik geloof maar dat, dat moet ik natuurlijk heel kort doen. Ik geloof dat dit een beeld is van ook weer hier een vrouw, hè, Israël. Door wie in de toekomst de volkeren gezegend zullen worden. En inderdaad, zij zal het putten van water, hè, dat water uit die bron halen, is dat is gewoon een beeld van het woord van God, hè, dat uit de bron komt. En zij als type van Israël, zij deelt dat uit en zelfs aan alle kamelen als beeld van de volkeren. En zij trouwt dan ook later met Isaac. En Isaac is het zaad van Abraham. Isaac als beeld van Christus. En het huwelijk tussen Isaac en Rebecca, ja, dat is een uitbeelding van, we hadden het net over dat oude verbond, wat een huwelijksverbond was. Maar dat nieuwe verbond zal ook weer een huwelijksverbond zijn. Isaac die zal trouwen met Rebecca, als uitbeelding van de Messias, die in een nieuw verbond zal treden met dat volk Israël. Het zaad van Abraham dus, hè, Isaac. Nou ja, dat eventjes in vogelvlucht. Maar ook hier de kruik en water. Water is uitbeelding van het levende woord van God. Dit is een geschiedenis uit Exodus 16, waar het volk Israël uitgeleid is uit Egypte, waar zij stenen bakten, tichelstenen, als uitbeelding van de slavernij onder de wet. Ze werden uitgeleid uit die slavernij en ze kwamen in de woestijn, waar het niet regent, zoals bij Elia. En daar zorgde God voor ze. Daar zorgde God dat er water uit de rots kwam, bijvoorbeeld. Maar ook dat het manna regende. En toen de Israëlieten dat zagen, namelijk dat manna, uit de voorgaande verse, zeiden zij tegen elkaar: wat is dat? Dat is wel leuk, dat woordje, zoek dat maar eens op. Dat, wat is dat? Dat is het woordje manna. Dus manna betekent eigenlijk, huh? Wat is dat? Hier staat gewoon het woordje manna, wat is dat? Volgens mij staat het er in de Statenvertaling, hebben ze er geen vraag van gemaakt, maar Het is man, ja, zoiets.
Ja,
ja, het is man. Hè. Ja, het is, wat is dat? Ja.
En wat is dan maar niet, hè?
Ja, dat gaat ergens anders over, Lynn. Daar hebben we het dus ook een andere keer over. Of misschien wil jij dat een keer toelichten. Nee, wat is dat, manna? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat Yahweh u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat Yahweh geboden heeft. Ieder verzamelt naar wat hij eten kan. Nou, nu is het zo dat in de... Hier staan dan leestekens. Hier staat een punt en hier een dubbele punt. Maar die leestekens die staan er natuurlijk helemaal niet in de oorspronkelijke tekst. Dus ik had zoiets, nou, als zij leestekens neer mogen zetten, mag ik dat ook. Dus ik draai dat even om. Ziet u? De dubbele punt zet ik hier en de punt zet ik dan hier. En eerst stond de dubbele punt hier en de punt daar. Want het één, dit is het brood dat Yahweh u te eten gegeven heeft. Ja, dat is letterlijk zo. Maar de uitleg is, de dubbele zin, de zin die daarin ligt, hè, het zijn dingen die andere beduiding hebben, zegt Paulus in Galaten. En, die dingen zijn, en in Korinthe zegt hij, die dingen zijn hen overkomen voor ons tot voorbeeld. Dit is het brood dat Yahweh u te eten gegeven heeft. Namelijk, dubbele punt, dit is het woord. Dit representeert het woord dat Yahweh geboden of geïnstrueerd heeft. Dat manna is gewoon een uitbeelding van het woord van God. Net als brood dat ook is. Dat geeft ons leven. Hè? Brood is leven. En brood is een uitbeelding van het woord. Dus een uitbeelding van het levende woord van God. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, dat hebben we dagelijks nodig. En daardoor viel dat manna ook dagelijks voor Israël. En altijd genoeg. Dus altijd genoeg. Ja, en we vinden die... Want daarom heb ik deze vers afgedrukt. We vinden later... Is dat later? Ja, dat is later, meen ik. Ja, ja. Later vinden we in de beschrijving van de tabernakel beschreven dat daar de ark van het verbond was. In het heilige der heiligen. Je kan zeggen, daar hebben we het wel eens over gehad, maar daar zullen de meeste van jullie toen niet bij geweest waren. Toen, maar ik heb wel eens bijbelstudies gegeven over die tabernakel. Maar die ark van het verbond is in al haar facetten een uitbeelding van Christus. Hè, met goud overtrokken, alles was daar goud in het heilige der heiligen. Maar in, of bij die ark van het verbond, lagen drie dingen. Die werden daar in bewaard. De stenen tafelen, die 10 geboden, zo te zeggen. De staf van Aaron die gebloeid had. Ook al een uitbeelding van leven uit de dood. Hè. Die dode staf die kwam tot leven. Ja, en de kruik, een kruik met manna. Die werden daarin bewaard. Nou, natuurlijk ook een... De manna als uitbeelding van dat woord van God in die kruik. En die kruik is weliswaar breekbaar, maar zoals wij ook breekbaar zijn en vergankelijk. Maar we worden bewaard, ons leven is met Christus verborgen in God, zegt Paulus in Colossenzen 3. Nou, daar is dat kort gezegd de uitbeelding van. Dus hier gaat het om brood of manna wat in die kruik is. En zij moesten ook verzamelen in hun kruik. Het brood dat Yahweh u te eten gegeven heeft. Ja, inderdaad. Dat is het woord dat Yahweh u geboden of geïnstrueerd heeft. Dat zouden we tot ons nemen. Daar zouden we ons mee vullen. Zoals ook die kruiken gevuld werden. Een andere geschiedenis. Gideon, ook bekend. Zo kwam Gideon met de 100 mannen die bij hem waren bij de rand van het kamp. Toen bliezen zij de bezuin op de bezuinen en sloegen de kruiken die in hun handen waren in stukken. Zo bliezen de drie groepen, hè, want het zijn er 300. Zo bliezen de drie groepen op de bezuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bezuin om daarop te blazen. Nou, hier worden dus... ik ga er gewoon vanuit dat jullie deze geschiedenis kennen. Zo niet dan...
lezen.
Ja, lees het even door. Maar hier is het Israël dat aangevallen wordt door een vijandig volk, de Midianieten, meen ik. En God geeft de overwinning. Hij reduceert eerst het hele leger van Israël. Van, hoeveel waard? 22.000 of zo? 33.000, in ieder geval heel veel. Reduceert hij tot 300. En de Midian, waar het de Midian, weet ik veel. Voor mij de Midian niet. Die waren al in grote getalen. Die waren al met een veel groter leger daar. Dus wat God doet daar is natuurlijk belachelijk in onze ogen. Maar door die 300 man gaat God aan Gideon de overwinning geven. En de overwinning zit hem daarin dat de kruik verbroken wordt. En dat wat in die kruik is, dat zichtbaar wordt. In die kruik is een fakkel. En die kruik wordt kapot gegooid. En dan wordt de fakkel genomen. En dan wordt er op de bezuin geblazen. Maar dat is wat de overwinning geeft. Niet de kruik zelf geeft de overwinning. Nee, dat wat in dat kruikje is. He, zoals we bij Elia zagen. Dat het niet gaat om om de kruik zelf. Maar wat in de kruik zit. En dat raakte maar niet op. Dat geeft de overvloed, en dat geeft in deze geschiedenis van Gideon de overwinning. En natuurlijk is licht is ook een beeld van het woord van God. Paulus bidt voor dat wij verlichte ogen zouden krijgen van het hart. Zodat we weten wat onze zegeningen zijn, wat onze roeping is. Maar ja, die 300 zijn ook een uitbeelding van de gemeente. De Gideonsbende van u en van u en ik. Maar ja, daar gaan we nu verder niet over hebben. Maar die fakkels daarin en in de bezuin. Dat is een uitbeelding van het spreken van God. Ja, daarin is de overwinning. Een andere geschiedenis. Dat is volgens mij niet vers 11, dat is een foutje. Dat is vers 1. 1 Samuel 10. Toen nam Samuel een oliekruik en goot die leeg op zijn hoofd. Wie zijn hoofd?
Saul.
Ja. Niet David. Ik wist dat iemand die fout ging maken, daarom vroeg ik het. Want dat. Nee, Saul werd hier gezalfd met een oliekruik, met olie. Als uitbeelding, kijk, een kruik is een vergankelijk ding. Hè? Zoals wij ook uit het stof gemaakt zijn en ook vergankelijk zijn. We zijn uit stof gemaakt en we zullen tot stof wederkeren. Nou, die kruik bij Gideon werd kapot gegooid. En hier wordt Saul met een kruikje olie gezalfd als uitbeelding dat zijn koningschap van voorbijgaande aard was. Vergankelijk namelijk. Want hij was nauwelijks gezalfd of de volgende koning werd al gezalfd. Dat is vrij snel, hè? Want we vinden dat in, dit is 1 Samuel 10 en in 1 Samuel 16 vinden we dat David wordt gezalfd. Ja. Toen zei de Heere, ja wij is dat, dat heb ik niet aangepast. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul die ik immers verworpen heb? Zes hoofdstukken later al. Zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn. Vul uw hoorn met olie en ga. En dan staat er een paar versen verder. Jaweh zei, sta op, zalf hem. Dat is David. Want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van Jaweh werd vader over David vanaf die dag en voortaan. Dus David werd gezalfd met een hoorn van olie. En een hoorn is een uitbeelding sowieso van koningschap in de schrift. 10 hoornen die je gezien hebt zijn 10 koningen, vinden we in Openbaring. Maar die kruik als beeld van de vergankelijkheid, inderdaad, daar zat olie in. Maar het was een vergankelijk koningschap, dat koningschap van Saul. En hier gaat het om een koningschap dat God zou bevestigen. Want Christus is de zoon van David. En hij zou, zijn koninkrijk oprichten tot in de aionen. En hij kwam uit het huis van David. Hij komt uit het huis van David. Dus daar, en olie, ja, als uitbeelding van de geest. Ik zit te denken, oh, daar kom ik straks nog wel op bij Elisa. Olie komt bij ons uit de aarde, maar in de schrift uit de lucht. Namelijk, er worden olijven geplukt. En die worden, ja, daar wordt de olie uit uitgehaald. Olijfolie. Olie in de schrift is olijfolie. En dat is op alle mogelijke manieren een beeld van Gods woord, Gods geest. Daarom werden daar ook koningen mee gezalfd. Profeten werden mee gezalfd. Een zalving, het Hebreeuwse woord voor zalf is, of gezalfde, is Mashiach. Dus koningen, profeten werden tot Messias gemaakt door middel van olie. Nou, uitbeelding van onvergankelijk leven. Ik had er nog eentje, geloof ik. En op de derde dag, Johannes 3, was er een bruiloft te Cana in Galilea. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. He, kruiken, watervaten worden gevuld met water. En dan lezen we. Daarna, hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Nou, daar kan ik, ook deze geschiedenis kennen jullie natuurlijk allemaal, maar hier worden vaten, kruiken gevuld met water. Het woord van God. En dat blijkt op de derde dag, wanneer de bruiloft tot stand komt, het huwelijk tot stand komt, uitbeelding van het nieuwe verbond, dat in de toekomst op de derde dag, bij de Heer is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag, zegt Petrus, maar op de derde dag zal daar de bruid, Israël, haar bruidegom ontmoeten en dan zal water wijn blijken te zijn. En wijn is een uitbeelding van leven, nieuw leven. Ja, daar valt natuurlijk heel veel meer over te zeggen. Maar we houden het bij de kruiken vandaag. En nogmaals, ja, een andere keer gaan we wel weer uit andere vaatjes stappen. Want ik wil nog even, dat doe ik echt maar even toch nog naar die geschiedenis van Elisa. Maar dat kan ook vrij snel, omdat we nu het voorwerk al gedaan hebben, zeg maar. Elisa en de olie van de weduwe. Of zoiets. Dat staat er tenminste. In mijn Bijbel staat er boven de olie der weduwe. Nou ja, we gaan gewoon die geschiedenis even doorlezen. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp en zei, u dienaar, mijn man is gestorven. En u weet zelf dat u dienaar, ja, wij vreesden. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan, sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. En hij zei, ga de olie verkopen, betaal uw schuldeis. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Ja, nou dat is dus de geschiedenis vrij kort van Elisa. Ook hier weer een kruikje met olie en ik loop gewoon de versen even door. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten, riep tot Elisa om hulp en zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven. Dus ook die vrouw is weduwe. Ook dus als uitbeelding van het huis van Israël, waarvan de man gestorven is. Uw dienaar, mijn man, is gestorven en u weet zelf dat uw dienaar Jahwe vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Ja, ook een beeld van Israël onder de wet. Schuld. Slavernij. Oordeel. Er zouden schuldeisers komen en ze zou uit huis worden gezet. Allemaal dubbelzinnig natuurlijk. Want die vrouw is een beeld van Israël. En Israël zou uit huis worden gezet. En er was een schuld. En er was en de wet is een bediening van veroordeling. Dat is ook 2 Korinthe 3. Elisa zei tegen haar: wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: uw dienares heeft niets in huis. Behalve dan alleen een kruikje met olie. Ik heb dat even aangepast naar de grondtekst, omdat het er echt zo staat. Uw dienares heeft niets in huis, zegt ze. Behalve dan nog een kruikje met olie. En olijfolie is dat, hè? Dat noemde ik net al. En dat komt van de olijfboom. Van de olijven. En die olijfboom. Kijk, olijfolie is dat is sowieso heel gezond, hè? Dat weten we tegenwoordig allemaal. Staat voor gezondheid, voor vitaliteit. De olijfboom heeft een, hoe noem je dat, een regenererend vermogen. Eigenlijk is een olijfboom, gaat niet van ouderdom dood. Natuurlijk kun je zo'n boom omhakken, hij kan ziek worden, maar uiteindelijk sterft zo'n ding niet van ouderdom, omdat hij zich regenereert. Maar regeneratie is ook, her of opnieuw, en generatie is natuurlijk wording. Opnieuw, dat heeft met wedergeboorte en opnieuw geboren worden te maken. Nou, die boom is regenererend, of regeneratief, hoe zeg je dat? Alles in deze schepping is vergankelijk, dus ook die boom zal uiteindelijk wel een keer sterven. Maar van zichzelf gaat zo'n ding niet dood. En is dus ook een beeld van leven, van onvergankelijk leven. En dat wat daaruit voortkomt, die olie, ja, is dan ook een uitbeelding van dat nieuwe leven en van geest. En ik zei al, in de schrift worden profeten gezalfd, koningen. Maar olijfolie wordt ook gebruikt voor fakkels, hè, om licht te geven. Olielampen, kennen we ook trouwens, de olielampen. Is dat ook niet met kruiken of vaatjes? De 10 wijzen, de 5 wijzen en 5 wazen dwazen, 5 wijzen en 5 dwazen maagden. Ik praat al lang. Ja, die hadden ook olie in hun kruikjes. Het is dus een uitbeelding van zalving. Er wordt mee gezalfd. Dus het voet. Men gebruikt het om als lichtbron. Allemaal een uitbeelding natuurlijk van de geest en van leven, van het nieuwe leven, van het woord van God. Nou, zij zegt dus: ik heb niets in huis behalve dan een kruikje olie. En zo heeft ook Israël niets in huis, om het zo te zeggen, het huis Israëls, behalve dan een kruikje met olie, want hen waren de woorden Gods toebetrouwd. Toen zei hij, Elisa: ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken van al uw buren. Lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Nou, ik denk dus dat deze vrouw als uitbeelding van Israël, de weduwe, dat hier een uitbeelding is van hoe in de toekomst de man Gods verschijnt, hè, Elisa als uitbeelding van Christus, de man Gods verschijnt in het huis van Israël, en dan zal blijken wat de werkelijke inhoud is van dat woord, wat zij al duizenden jaren aan hen toebetrouwd was. Zij zeggen: ik heb alleen een beetje olie, hè, ik heb niets behalve dan wat olie, maar het zal blijken dat het ja, dat het ruim genoeg is, dat het overvloedig is. Dan zal ook blijken wat de werkelijke inhoud is van dat woord. De woorden God zijn hen toebedrouwd, die wet, maar pas wanneer zij een ontmoeting hebben met de man Gods, ja, dan zal blijken wat de werkelijke inhoud is van die kruik. Dan zal die olie, dat woord, dat zal een levend woord blijken te zijn, wat spreekt van de man Gods en onuitputtelijk is, dat leven voortbrengt in overvloed. En ik geloof dat wat je hier dus geïllustreerd vindt, is dat er worden allerlei kruiken in huis gehaald. En ik denk dat die kruiken gewoon een uitbeelding zijn van, dat dit een plaatje is van de toekomst en dat die kruiken een uitbeelding zijn van de volkeren der aarde. Ik bedoel, een kruik kan een individu zijn. Maar de volkeren der aarde, dat is ook aardewerk. En die kruiken, ik denk dat die kruiken hier een uitbeelding zijn van de volkeren der aarde. Die in het huis zullen komen. Of naar het huis zullen komen en daar zullen gevuld worden. Door die weduwe die een ontmoeting heeft gehad met de man Gods. Als beeld van Israël. We lezen in het Oude Testament dat in de toekomst de volkeren zullen optrekken naar Israël, naar Jeruzalem of naar de tempel. Ja, en dat zij daar gevuld zullen worden met de woorden Gods. Ik heb twee voorbeelden. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning. Jaweh van de legermachten, de Heere der Heerscharen, en om het loofhuttefeest te vieren. Dus de volkeren zullen komen tot Israël. En Israël zal dat doen waarvoor zij door God al in het verleden apart gezet was. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Ja, niet om dat voor zichzelf te houden. Dat deden ze wel, maar dat was niet de bedoeling. Hun waren de woorden van Gods toebetrouwd om te verkondigen de deugden van God. De deugden van hun God. Om daar de volkeren der aarde, om daar de volkeren mee te bedienen. En om zijn naam bekend te maken onder alle volkeren. En dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. En dan zullen al die vaten met olie, al die volkeren, met Gods woord gevuld zijn. Want de aarde zal vol zijn van kennis van Jahweh. De aarde zal vol zijn van kennis des Heren. Druk foutje. Ik moet die PowerPoint nog even doorlopen, geloof ik. Mijn kruik was een beetje leeg toen ik dit aan het doen was, geloof ik. Ik was niet helemaal scherp. De aarde, het aardewerk, het werk van deze aarde. De vaten zullen gevuld worden. De aarde zal vol zijn van kennis van Jahweh. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Ook de zee is natuurlijk een beeld van de volkeren en water, een beeld van het woord. Zie hoe al die dingen door elkaar lopen en elkaar telkens weer bevestigen. Zo ging zij bij hem vandaan, sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren. Ze werden allemaal gevuld, de aarde werd vol van de heerlijkheid van Jahweh, vol met olie, vol met zegen, vol met leven, vol met licht. Het gebeurde toen die kruiken vol waren dat ze tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Ik denk dat ze alle 70 gevuld waren. Maar dat staat er niet, maar dat denk ik dan als ik dat lees. Kijk, een praktische toepassing hier uithalen. Dus als je het praktisch gaat lezen, denk je van ja, dat is toch niet handig, hè, al die kruiken in huis. Als ze niet beter, zoals bij Elia kunnen doen, dat het kruikje gewoon bleef stromen. Dan heb je dat getopt niet met al die kruiken in je huis.
Ja, maar er moest geld komen.
Je kon natuurlijk geen stap meer zetten in het huis. Hè, met al die kruiken daar. Maar inderdaad, er moest geld komen. De losprijs moest betaald worden. Toen kwam en vertelde het, zij kwam en vertelde het de man Gods. En hij zei, ga de olie verkopen, betaal uw schuldeisen. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Olie spreekt dus van het woord van God en spreekt ook van de losprijs. Hier wordt het, de losprijs is betaald, de losprijs wordt betaald. En zij ontvingen leven, dat staat er ook. U kunt leven van wat overblijft. Er was olie genoeg, voldoende, was, nou, in overvloed zelfs. Ja, dat waren zo de typologische beelden. Wellicht een beetje snel af en toe, maar ik wilde de plaatjes toch allemaal even inkleuren. En ik wil tenslotte nog gaan naar 2 Korinthe 4, want daar spreekt Paulus van kruikjes of aarde vaten. En dat lijkt me sowieso ook de uitleg die Paulus daar geeft van al die geschiedenissen die over aarde vaten gaan. En ik denk dat toen hij het opschreef, dan moet hij toch ook wel aan in ieder geval aan een paar van deze geschiedenissen gedacht hebben als fariseer en kenner van de Tenach. Want daar staat...
Toevallig 2 Korinthe 4.
Ja, dat was makkelijk voor mij. Kon ik van 2 Koningen 4 2 Korinthe 4 maken.
Ja,
ja, scherp voor jou. Dat dacht ik ook toen ik het tikte. Want God, die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zal schijnen, is ook degene die in onze harten schijnt tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is een hele mond vol natuurlijk, maar het gaat erom dat God schijnt uit de duisternis, of ons verzorgt in die woestijn of buiten het land aan de beek Krit of in de woestijn daar waar het manna valt, allemaal dat soort beelden. Licht schijnt uit de duisternis en hij schijnt in onze harten. Dat licht als uitbeelding van het woord van God schijnt in onze harten tot verlichting, hè, zodat we licht zouden krijgen op, verlichte ogen zouden hebben van het hart, zodat we ze verlicht zouden, tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God. Zodat we daar zicht op zouden krijgen, daar besef van zouden krijgen in het aangezicht van Jezus Christus. Want hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is Gods beeld. Dus wanneer we willen weten wie God is, ja, dan zouden we zien op hem. En zouden we verlicht worden tot de kennis van de heerlijkheid van God. Namelijk door het kennen van hem in het aangezicht van Jezus Christus. Dan komt hij, maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dit is de uitleg van al die geschiedenissen. De praktische toepassing die je op het individu, als we dan een praktische les voor onszelf uit die geschiedenissen zouden moeten halen. Wij hebben een schat in aarden vaten. Wij zijn weliswaar uit de aarde geformeerd, uit de stof geformeerd, breekbaar, maar het is ook de bedoeling dat het vat verbroken wordt. En wat blijft er dan straks over? Nou, dat wat God in ons doet, in ons gedaan heeft door zijn woord, dat wat hij tot stand heeft gebracht, dat is blijvend, dat is onvergankelijk. Wij hebben die schat in aarde vaten, namelijk zijn woord dragen wij in ons en daarmee schijnt hij in ons hart. Opdat, het gaat niet om het kruikje, maar opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. Het is zijn woord dat kracht heeft, het is zijn woord dat werkt, het is zijn woord dat licht geeft, dat voedt, dat noem dat de dorstles, noem het maar op.
Inzicht,
uitzicht, doorzicht, noem het allemaal maar op. Wijsheid, en dat is wat we in dat aarde vaatje hebben. Of dat nou uitgebeeld wordt door water, door olie, door wijn, door manna, door meel, brood, fakkels. Licht, wijn, ja, dat was eerst water, dus dat noemde ik eigenlijk al. Maar dat is de kracht die in ons werkt en dat overtreft ook alles staat hier. Dat is de alles overtreffende kracht van God. Ja, dan zegt Paulus, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, zoals het kruik, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. De vergankelijkheid, het verbreken van die kruik, dat dragen we met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar gemaakt wordt. En die kruik die verbreekt, Wat overblijft, dat is het licht, de olie, het water, het manna, de wijn. Fred.
Is het ook niet zo dat die verdrukkingen zo ontdruiven worden, geperst? En
ja, ja, dat is nog een verhaal apart natuurlijk. Alles wat je in die kruiken vindt, olie, dat wordt tot stand gebracht door persing. Uitbeelding van verdrukking natuurlijk. Brood, ja, daar gaat ook een heel proces aan te pas. Hè. Het scheiden van het kaf van het koren scheiden, maar ook het vermalen, het malen tot meel. Ja, ook, dat wordt ook verbroken. En nou, wijn is natuurlijk helemaal een geweldig proces wat daar tot stand komt. Die druiven die worden geplukt, die worden... Ja, die worden vertrapt, hè? Tenminste op de ouderwetse manier, maar dat wordt vertrapt en dat sap wordt dan opgevangen. Hè? En dat wordt dan geplaatst in eikenhouten vaten. De eiken is de uitbeelding van de belofte, maar in eikenhouten water onder de grond, in de kelder. En op de derde dag wilde ik bijna zeggen, maar na enkele dagen, vul maar in hoe lang een dag dat moet zijn, maar na enkele dagen komt dat uit die kelder omhoog. En dan blijkt dat druivensap, wat maar gewoon vertrapte druiven is gekomen, dat blijkt wijn te zijn. Als uitbeelding van vrolijkheid, maar ook van leven. Hè. Op het leven, zeggen we, als we het glas heffen. En dan blijkt er een proces, dat proces van gisteren, dat heeft daar gewerkt en dan... Is er iets aan dat sap toegevoegd? Alcohol, een vluchtige substantie, is uitbeelding van geestelijke dingen. En daardoor is dat druivensap wijn geworden. Nou, hoe het kan, kan het. Maar dat is allemaal niet zomaar natuurlijk. En dat al die dingen die... vuur, daar valt natuurlijk ook nog wel te zeggen. Hè? Dat heeft ook iets van oordeel en van de dingen scheiden in zich. Al die dingen die we in de schrift in kruiken vinden, ja, die spreken ook van verdrukking. En wat Paulus hier naar voren brengt, hè, en alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. In twijfel, maar niet vertwijfeld. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. We dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven, dat is het contrast wat gemaakt moet worden, wil ik bijna zeggen. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar gemaakt wordt. Want het gaat niet om die kruik, het gaat om wat erin is. Ik ga het hierbij laten, want het is hoogste tijd.
Mooi.
Amen.
Mooi.